Tom, mannen, wat gaaf dat jullie de moed hebben om je te melden bij een club als deze. Een prachtige club, ik mag hier nu een paar jaar komen. En dat je durft te zeggen, dit ga ik maar één keer doen. Ja. Dan heb je iets van gemeente zijn begrepen en gevormd worden begrepen. Van gemeente zijn zoals de Heer, dat bedoelt, mogen de Heer jullie bijzonder zegenen. Mag hier gevormd worden, omdat je het verschil gaat maken. Kun je daar echt aan zegenen. Ik vind het echt knap hoe je met die attitude je binnen durft te lopen. Ik zal nu niet preken over gemeente zijn, andere keer. Ik ben trouwens Gerard Schut. Ik kom uit Geesbrug. We hebben daar samen met mijn gezin hebben we een zorgcentrum, training, coaching, Conquerors. Altijd welkom als jullie in de buurt zijn. Iedereen, jullie zijn allemaal welkom bij ons. Bij Hogeveen. Ja, dus vanochtend 6 uur ging die wekker. Wow, we mogen weer. Ik wil vandaag met jullie spreken over een thema. Wat de essentie is van mijn bediening waar ik nu 30 jaar denk geroepen te zijn om iets te mogen betekenen voor mensen. Ik kom vanuit de autobranche. Dus jullie vanochtend ook wel van meekrijgen. En ik ben in 91 samen met mijn vrouw werd ik geroepen om uiteindelijk ons uit die branche, die auto, motorsport te gaan en beschikbaar te zijn. En het thema van vanochtend raakt de kern van mijn drive om al 30 jaar bezig te zijn. En dat is: jij bent waardevol. We gaan de dienst straks afsluiten en ik kondig hem nu al aan met een oproep. Ik ga straks een oproep doen om een statement in de hemelse gewesten te maken, waarin ik jou of u uitnodig om samen met mij en samen met de band een soort koor te vormen om een statement te maken, om een mijlpaal te slaan en geestelijke zaken te doen om iets af te leggen, om een doorbraak in uw leven te verzorgen, omdat het lang genoeg geduurd heeft. Dat is de oproep bij deze. Heel eng, want dan komt u naast me staan, dan gaat u met mij zingen, dan gaat u ondersteund door de band en dan gaat iedereen u aankijken. Maar de oproep die ik bij deze overdenking op mijn hart heb gekregen, het is vandaag die day. Waarom? Jij bent waardevol. Als wij nadenken over de vraag wat de Heere God nodig heeft u dat wel eens over gedacht? Heeft u wel eens nagedacht van: Heere, wat heeft u nu eigenlijk nodig? Kijk, onze nood bekendmaken, dat gaat makkelijk, hè? Tenminste, mij wel. Ik weet, ik kan wel even bidden als het voor mezelf is. Voor een ander wordt dat weer wat moeilijker, maar gelukkig mijn vrouw die is goed in voorbeden, dus die bidt dan wel door voor mij, man en vrouw zijn. Maar heeft u zich wel eens afgevraagd wat de Heere van ons nodig heeft? Waar die naar verlangt, alles is genade, we kunnen dus niets verdienen. Dat maakt het al lastig, want komen we een deeltje sluiten met de Heer, als ik nou zoveel uur stille tijd hou, zoveel goede werken doe, Heer, dan. Hoe zit dat? Die discipelen die worstelden daarmee. Hè? En dan gaat de Heer ze uitleggen: mooie snoeshanen, het is allemaal genade. Alles is genade. En dat betekent dus dat we niets kunnen verdienen. Dat we dus hè, als we geld geven aan de collecte, ja, dat doen we. De Heer die is dan zo lief om te zeggen: als je het aan iemand geeft, dan geef je het aan mij. Hè? Dus hij verbindt zich aan onze goede werken, maar heeft ze niet nodig. Ik bedoel, Gerda hoor, die foldertjes, ja, hij heeft nu twee bedienaars heeft hij op hun hart gegeven om die foldertjes te gaan hangen. Man, hij kan ze ook zelf gewoon plaatsen, hè. Maar hij kiest ervoor in zijn plan om ons in te zetten. Maar wat heeft de Heer dan nodig? Buiten die genade, wat heeft hij nu nodig? Dat is maar één woord. Erkenning. Was over nagedacht? De Heer zegt, jongens, ik geef je mijn hele erfenis. Ik zeg je, ik wil jullie gemeente geven. Ik wil je alles geven. Maar alstublieft, erken dat ik mijn zoon, mijn dierbare zoon, gegeven heeft. Erken wat voor verschil Jezus Christus, zijn zoon, gemaakt heeft in deze aarde, in het heelal, in deze wereldgeschiedenis. De Heere heeft dus erkenning nodig. En hoe smerig is het, hè, dat de Heere door mensen, door machten, door krachten, gewoon de Heere Jezus als gedegradeerd wordt, niet erkend wordt. En dan hebben we een soort wetenschap die zegt, ja, het is wetenschappelijk niet te bewijzen. Nou, dat is nog maar de vraag. Erkenning. De erkenning is de basis van het leven, de waardetoekenning. Het is een beetje technisch, maar de essentie van het thema, jij bent waardevol, gaat veel verder als jou alleen. Wij worden benaderd met z'n allen als jij, als u, die waardetoekenning degradeert. En dat ga ik vanochtend proberen uit te leggen. Waarom dat zo ontzettend belangrijk is. Om de waarde die God u, mij, ons gegeven heeft. Om die te erkennen. We beginnen met Gods woord te openen. We gaan naar Jacobus. Jacobus 2, vanaf vers 1 tot en met 8. Voor de NBG'ers onder ons, bladzij 304. Dat is altijd een beetje raar. Als voorganger moet je natuurlijk al die Bijbelboeken gelijk weten. Maar ik heb er altijd wat moeite mee. Dus ik schrijf altijd even bij wat voor bladzij. Dan lijkt het in ieder geval alsof heel snel als voorganger de Bijbel weet open te slaan. Laat me eerlijk zijn. Laat me gewoon echt zijn. Dus bladzij 304 voor de NBG'ers. Ja, ga je over op een nieuwe vertaling. Sterk, heb je iets meer tijd nodig. Jacobus 2. Daar staat boven geen aanzien des persoons. Mijn broeders, houd uw geloof in onze Heer de Heerlijkheid, Jezus Christus, vrij van aanzien des persoons. Want stel, er kwam in uw vergadering een man binnen met een gouden ring aan zijn vinger en in prachtige kleding. En er kwam ook een arme binnen in schamele kleding. En gij zou opzien tegen de man met de prachtige kleding en zeggen, neemt gij hier deze goede plaats. Maar tot de armen zou gij zeggen, ga gij daar staan of ga beneden bij mij een voetbank zitten. Zou gij dan geen onderscheid maken onder elkander, optreden als een soort rechter die zich door verkeerde overwegingen laten leiden? Hoort mijn geliefde broeders. Heeft God niet de armen naar de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenaam van de koninkrijk dat hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben? Doch gij hebt de armen smadelijk behandeld. Zijn het niet de rijken die u geweld aandoen en die u voor de rechtbank slepen? Zijn zij het niet die het goede naam welke over u aangeroepen is lasteren? Indien gij echter de koninklijke weg vervult naar schrift wil, zult gij uw naaste lief hebben als uzelf en doet gij wel. Tot zover de eerste schriftlezing. Jacobus adviseert ons dus geen onderscheid te maken. Man, wat vind ik dat lastig. Ik zei al, we gaan gewoon eerlijk zijn, hè? Gewoon eerlijk. Ook wel het risico dat jullie me niet meer uitnodigen, maar goed, dat zij dan zo. Want wat vind ik dat lastig? Herkennen jullie dat? Dat ik dan na de dienst misschien komt er iemand. Oh nee, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om met jou te praten. Nee, ik vind die veel belangrijker. Ernstig, hè? Zo gaat dat soms in mijn hart.
Ja, maar je bent niet perfect.
Nee, nou, dank wel voor uw genade. U zegt, hè? Dat is mooi. Ik vond het heel leuk. Hè? Dat gelijk. Hé, hey, Gerard vanochtend. Ik kwam eraan. Hij was een van onze eerste ontmoetingen nog wel. Zo gaat het dus. Oh, Heer, hoe kan het dan dat ik dus zo snel reageer op aanzien des persoons? En Jacobus die confronteert mij hiermee. Als ik dit leg. Niet rustig. Waarom? Omdat je de waarde niet goed in kunt schatten. Hoe dom is het, Gerard? Jij met jouw kennis waar je over preekt zou toch op zijn minst dat probleem hiermee moeten hebben. Ja, dat klopt, Heer. Nou, lieve zuster, dat ik mens mag zijn, maar ik wil niet zo blijven. Waarom? Omdat ik een essentie mis. Omdat ik mezelf niet wil rechtvaardigen, omdat ik zeg, ja, ik ben mens. Want Gods woord, zijn gebruiksaanwijzing, was voor mensen dus voor mij geschreven. Je naaste liefhebben als jezelf, sluit dit Bijbelgedeelte mee, hè? Vers 8, sluit dan met 8. Dat is een 50-50 deal, zeg ik altijd. Je naaste liefhebben als jezelf is dus een balans. Mensen die zichzelf niet liefhebben, die kunnen ook heel, die kunnen niet in balans geven. Ze kunnen wel goede daden doen. Maar jezelf dus gelijk achten als die ander, is dus essentieel voor de Heer. Want als dat je zegt, joh, hoe je jezelf eruit ziet, maakt niet uit. Het gaat om die ander. Nee, je naaste liefhebben als jezelf is dus een 50-50 deel. Ik ga een hele indringende vraag stellen en ik zal niet vragen om uw handen op te steken. Maar het is wel een serieuze vraag waar ik u even een momentje de gelegenheid voor wil geven om die vraag te beantwoorden. Wat voor cijfer durft u uzelf te geven? Gewoon primair. En dan niet even, ja, ik ben in Christus. En dan krijg ik van die verhaal, ja, ik ben een 1 en Christus is een 9, dan zijn we samen 10 of zo. Nee, eerlijk. Het hoeft geen openbare blijdenis te worden hier. Dan gaan we inderdaad tot morgen vroeg opgesloten zijn met elkaar. Wat voor cijfer durf jij jezelf, durft u jezelf te geven? Man, wat heb ik geworsteld met die vraag toen ik in de puberteit zat. Oh man, ik werd al misselijk als ik op de hoofd van mezelf zag, hè? Ik zat op de LTS laten bleken dat ik gewoon een verkeerde leerstijl had. He, dat is lage technisch onderwijs. Al die anderen gingen naar de MAVO, HAVO, weet ik wat. En dan ging ik weer naar de LTS. Het enige wat nog een beetje goed was, dat als ik was motocrosser. Dus als ik de helm op had, ging het nog wel. Ja, met de helm op, nou ja, die heb je doorgaans niet op waar je voor de spiegel staat. Maar dat gaf mij nog enig waarde. Dus ik weet wat het is om te worstelen met een negatief zelfbeeld. Wat voor cijfer durf jij, durft u zichzelf te geven? Echt, hè? Echt. Lieve schat, als u, als jij jezelf een onvoldoende geeft, dat hoeft niemand nog te weten. Nou, nog, dat is al die vertaling. Hoeft niemand te weten. Maar dan heb je een serieus probleem. Waar wij dus met ons werk mee bezig zijn, is mensen in een geestelijke spiegel te leren kijken. Om ze die waarde toe te durven laten kennen. Als je de verhalen hoort van mensen, hoe ze tot zo'n negatief zelfbeeld gekomen zijn, is dat ook niet verwonderlijk. Vaders die soms zo lomp en onbenullig uitspraken kunnen doen van zoon, je kunt ook niks. Of ja, je bent een dochter en je had een zoon moeten zijn, want daar kon ik mee voetballen. Zo begrijpelijk. eigenlijk als het er zo op je ziel is ingebeukt dat je hier zit met een negatief zelfbeeld. Begrijp, het is niet raar, het is niet vreemd. Sterker, in deze wereld moet je stevig in je schoenen staan wil je überhaupt positief hebben. Ik kom uit de autobranche en uit de motorsport. Dus ik heb een liefde voor gereedschap. Ik heb gereedschap meegenomen. Ik heb 2 stuks gereedschap om iets van waarde te begrijpen. Dan is het goed om naar een werkbank te gaan. En ik heb 2 stuks gereedschap meegenomen. Ik zal er wat over vertellen. Hamer. Ja, wat is er over de hamer te vertellen? Ja, een stuk hout, een stuk ijzer. Ja, wie kent geen hamer? Ja, nou ga ik daar even geen tijd aan besteden. We snappen allemaal wat een hamer is. Nee, dan ga ik het hebben over dit apparaat. Het is een motortester. Zit hier automonteurs in de zaal toevallig? Kijk, ik weet dat de vorige keer er een autoverkoper was. Toen zei ik iets over de auto, dat ga ik hier niet meer doen. Kijk, ik denk, ik ga het vandaag goed maken, maar hij is er ook niet meer. Hij is er vandaag niet. Dit is een motortester. En ik was in de 80e jaren als ik automonteur. En moest je contactpuntjes afstellen. Dat is, je moet je voorstellen, zo'n motor die draait dan 3, hè, variëren van 1000 tot 10.000 omwendelingen per minuut. En dan zit daar een contactpuntje in. En die moest je dan afstellen met een voelermaatje op 1/14 van een millimeter. En dat moest je dan precies, want anders, dan gaf dat contactpuntje, dat zorgt ervoor dat er een vonkje komt, dan krijgt de explosie in die motor. En dat gaat dan met een 4-cilinder per omwenteling, gaat dat dus 4 keer 4 ontploffingen. En gaat die dus 3000 toeren, dan gaan er dus 12.000 ontploffingen plaatsvinden in een minuut. En dat meet dit apparaat, dan kun je hierop kijken. Dan kon je kijken, die contactpuntjes, die moesten iets bijstaan. Er zit hier een stroomlampje zit erin. En die gaat dus, in die motor zit zo'n poelie, zo'n vliegwiel, er zit een streepje op. En dan gaat dit, als die dan bijvoorbeeld, je stelt het af bij 1000 of 1500 toeren. En dan ga je kijken, en dan gaat die 1500 keer gaat dat lampje aan en uit. En daardoor kun je precies zien waar dat streepje op die poelie zit. Ik zal stoppen, want in mijn enthousiasme dan gaan we echt morgen hier pas vertrekken met elkaar. De motortester. Laat maar eerlijk zijn. Wie wilt u zijn? Een hamer of een motortester? Als je moet kiezen uit gereedschap, dan ga je toch voor de motortester. Dynamisch. Sommigen zien nee zitten. Kijk, dat zijn de mensen die snappen het al. Die hebben deze boodschap niet nodig. Ik wil gewoon een motortester zijn. Ik wil vooruitstreven, ik wil niet saai zijn, ik wil cool zijn, ik wil dynamisch zijn. Ik wil het verschil maken, ik wil, hamers zijn er zoveel, ik wil een motortester zijn hier. Ik wil geen loser zijn. Dat wil ik niet. Hoe moedig. Ik mag inmiddels dus 30 jaar mag ik in de pastoral therapeutische zorg rondrennen. Hoe moedig al die mensen die bij ons aan de deur klopten en zeiden, joh, ik voel me een loser. Hoe moedig is het om te erkennen. Een loser is een verliezer, sorry. Ik zal het, een verliezer, een loser, Engels woord. Dankjewel. Het moet een duidelijke preek zijn, gewoon vragen stellen. Een loser, een verliezer. Ik ben een nul, man. Ik ben een nul. Hoe moedig is om te durven erkennen dat wat scheef in je leven gegroeid is, dat recht moet, overeind moet komen te staan. Het zijn voor mij helden. Ik heb duizenden mensen mogen ontmoeten. Duizenden mensen zeiden, ik ben een loser. En ik ben altijd weer van onder de indruk als de Heer ze in zijn spiegel heeft laten kijken. Dat ze zich met oprechtheid een voldoende durven te geven. Ik ben altijd weer van onder de indruk. zomaar jong zijn. In een wereld waarin je erbij hoort als je je laat verbouwen met botox en weet ik wat je in je haar moet smeren om aan een prototype mens te voldoen. En jij past daar niet in. Zo'n naar school moet. Zo'n rugtas. Dus de mensen, lief schat, het gaat niet om jou. Het gaat niet om jou. We leven in een universum waar een krachtenveld gaande is. Waarin alles wat de Heer heeft bedacht, geëlimineerd moet worden. Het is niet jouw tegenstander zijn, is niet je school, is niet de vrouwenvereniging waar je naartoe gaat, is niet je werk. Waar het tegen zit. Jouw absolute tegenstander is uiteindelijk dezelfde tegenstander die Jezus heeft. En dat is de Satan. Hij is een adder gebroed. Die alles wat hij je influistert nooit klopt. Waarom klopt het niet? Simpel. Omdat hij liegt. Jezus zei over hem in Johannes 8, vers 4, Jezus zei over de duivel, er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreek je naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader des leugens. Dus alles wat je op de mouw gespeld hebt, wat er niet goed zou zijn, wat er negatief is, dat is niet uit de waarheid. En de waarheid maakt vrij. Amen, amen. Dus als jij u op zoek bent naar de waarheid, en het gaat altijd over die ander, met soms hele mooie bijbelteksten onderbouwd, ja, ik moet minder worden, ja, en wie meer? De Heere. En wat doet de Heere dan? Die gaat jou verhogen, want die gaat voor jou op de knieën, voor jou aan het kruis gegaan, ging voor jou sterven, om jou te verhogen. En daar zit dus het geestelijk kwaad van een negatief zelfbeeld. Een gedegradeerd mens, om wat voor reden je dan ook in je hart hebt genomen, waarvan Jezus het belangrijk vond om voor te gaan sterven. Wij moeten ons beseffen dat de tegenpartij een strategie heeft. Lobby van Gaal, hoe kom ik nou weer bij Lobby van Gaal? Het komt goed, blijf even zitten. Louis van Gaal behoort tot een van onze beste coaches van Nederland. Of je wel of niet mag, of je uitspraken, maakt mij allemaal niks uit. Louis van Gaal, mee eens, heeft zich bewezen. Ton is een voetballer, ik leer ongelooflijk veel van Ton over voetbal. Ton, is Louis van Gaal een van de beste coaches van Nederland? Ja, hij hoort niet bij Feyenoord, dat snap ik wel. Maar toch, hè Ton? Louis van Gaal en zijn staf, die doen oneindig veel tijd besteden om een wedstrijd van de tegenpartij te analyseren. Waarom? Omdat hij zijn strategie wil kennen. Hij is bezig met de tegenstander om de strategie van de tegenstander, om die te begrijpen. Waarom? Omdat hij een strategie ontwikkelt waarmee hij de tegenstander elimineert. Dus als die stap 1, hij analyseert de strategie van de tegenstander. Stap 2, hij maakt een eigen strategie gericht om die te elimineren. Maar om er niet uit achteraan te lopen. Een befaamde uitspraak van Louis is, niet achter de feiten aan voetballen. Ja, als je hem dat hoort zeggen, als hij weer achter de feiten aanloopt voetballen, dan zegt hij eigenlijk, ja, de strategie van de andere partij, daar liepen wij achteraan. En dat is dus exact hetzelfde wat er in het Koninkrijk de hemel ook gebeurt, hè. De Satan staat voor duisternis. Het enige wat je moet weten over de duisternis is dat je het licht aandoet en dan verdwijnt de duisternis. De Dus je kunt je heel erg bezighouden. Ik heb wel eens een studie gegeven over geestelijke strijd en over het kwaad en over doden. Weet ik veel allemaal enge dingen. Ja, lieve schat, onthoud één ding van mijn studie. Zoek het lichtknopje, doe het licht aan en de duisternis is weg. Die moet wijken. Dus wij moeten ons realiseren dat er een strategie gaande is waarin jij u gedegradeerd gaat worden. Strategie van Satan. Alles onderuit halen wat Vader God waarde toekent. Zondagsrust, ah, gewoon doorwerken. 24 uur economie. Huh? Incasseren, ja, op de wang slaan. De tegenpartij, de leugenaar, die heeft een strategie om dus jou te degraderen. Dus als jij jezelf een negatief zelfbeeld oplegt, of hebt opgelegd gekregen, in ieder geval het is in je hart gekerfd, de vloek van de negativiteit heeft vat op jou gekregen, dan moet je de strategie doorzien. Het gaat niet alleen om jou. Jij bent nodig. Jij bent nodig. En als jij waarde, als jij op voorhand denkt, ik ga niet naar voren, ik ga niet zingen. Er zijn mensen die veel beter kunnen zingen. Laat Geert zelf lekker zingen. Dan betekent dat, ik zing liever met u als alleen hier straks. Hè? De gedachte dat u niet waardevol genoeg bent om ingezet te worden, is dus een hele slimme strategie van de tegenpartij. God heeft ervoor gekozen om discipelen te maken. U bent zijn potentiële discipel. Zeg maar op uw cv. Is dat leuk? Dat is zo gestipt. Waar bent u? Ja, discipel. Ambitie in Gods koninkrijk een ambassadeur te zijn. Nou, Gerard, nou, draaf je wel wat door. Oh ja, ga ik even met u het woord lezen. Gaan we even... Vind ik leuk, want hè, als ik ter discussie gesteld word, moet je gewoon altijd het woord lezen. Gaan we naar 2 Korintiërs 3. Bladzij 240 voor de MBG'ers onder ons. Ja, zie je, eigen schuld. 2 Korinthe staat naar 1 Korinthe. Dat weet ik dan. Goed. Korinthe 3 vanaf vers 1. Dit gaat over u. Echt waar. Want er staat: gaan wij verder onszelf aanprijzen? Of hebben wij soms gelijk sommige aanbevelingsbrieven bij u of van u nodig? Onze brief, zijt gij, geschreven in harten en kenbaar en leesbaar voor alle mensen, daar gij toont een brief van Christus te zijn, door onze dienst opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God, niet op tafelen van steen, maar tafelen van vlees in de harten. Zulk een vertrouwen hebben wij door Christus op God, niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond. Niet de letter, maar de geest. Want de letter dood, maar de geest maakt leven. Tot zover. Snapt u wat daar staat? Snapt u dat u denkt, ja, maar dat kan ik niet. Of dat ik was niet hoog genoeg opgeleid. Of ik heb de kwaliteit niet, of weet ik wat allemaal niet. Dat dat niet aan u is, maar dat Vader het potentieel in u gelegd heeft. Beetje moeilijk woord. Dat de mogelijkheden bij de Here in u gelegd zijn. Alle mogelijkheden. Louis van Gaal is een goede coach. Waarom? Omdat hij niet de beste voetballers erin zet. Of alleen maar spitsen. Kijk, als ik voetballer coach zou zijn, zou ik denken, ja, hallo, we moeten dus doelpunten scoren. Dus ik heb 11 mensen nodig, nou 10, eentje die tegenhoudt, 10 voetballers nodig die kunnen scoren. Maar zo werkt dat niet. Een van de kwaliteiten van Louis is dat hij de mogelijkheden van zijn elftal kent. Nou, gelijk veel kritiek krijgt als hij dan iemand zet waarvan een ander vond dat het een betere voetballer beter erin had kunnen staan. Hij kent de mogelijkheden van de voetballer. En die weet, als ik hem daar positioneer, past hij in mijn strategie. En vanuit mijn strategie gaan we winnen, want we elimineren de strategie van de tegenpartij. Dat is dus zoals Vader God naar ons kijkt. Die zet hier een club mensen bij elkaar en zegt, hey, weer, ik heb nog een paar ambassadeurs nodig, een paar spelers. Heb ik een gemeente van Purmerend, dus die trekt niet naar deze gemeente toe. Waarom? Om daar te blijven zitten, ja, op zondag te tanken en verder ingezet te worden. De strategie van de Vader is dus dat ze, ja, maar hier moet je iemand hebben die kan babbelen. Dat lukt redelijk tegenwoordig, sinds mijn zelfbeeld iets is opgekrikt. Vroeger liet ik altijd mijn vrouw alles zeggen. Even een klein uitstapje, was zo verschrikkelijk, joh. Ik was 18 jaar, ja. Voelde me, ja, onder een auto, motocross voelde ik me zeker, maar overal zo'n gevoel in mijn buik, hè. En mijn vriendin toen, en dat is later gelukkig mijn vrouw geworden, Jeanette, die studeerde MDGO. Man, ik kon net die letters op in die volgorde zeggen, dat was zo'n in een sociaal-culturele omgeving. En ik moest haar ophalen, want ze hadden een klasseavond, allemaal van die meiden, 17, 18 jaar. En natuurlijk heel belangrijk, iedereen opgetikt. En ik moest haar binnen ophalen. Schat, ik toet er wel een keer. Nee, ik wil, hè, zij opscheppen over de vriend. Dus ik moet daar naar binnen. Jongen, zweten. Een kwartier te vroeg, een kwartier voor de deur staan, wachten, want ik was onzeker. Ja, hoe ga ik? Dus ik kom binnen. Echt waar, als ik mijn ogen dicht doe, draait die hele film nog weer voor mijn hoofd af. Ik kom daar binnen, ze zaten zo in een rijtje, er was zo'n schuifdeur, daar kwam ik door naar binnen. En ik stond ineens op een soort podium. Allemaal van die aasgieren die mij zouden degraderen tot de nul die ik al was voordat ik de deur uit doorging. En nu het ergste. Ik denk, ja, ik ga het woord nemen. Hè. Als clown kon ik redelijk door grappen maken, dat kon ik. Ja, maar serieus, maak grappen en je bent van moeilijk onderwerp af. Dus ik stond daar. Je zei, hallo. En toen kwam hij, te erg voor woorden. Doe het licht uit, hou het hier. Dit komt toch niet op internet, want ik schaam er nog voor. En ik zeg, hallo, ik ben de vriendin van Jeanette. Dat wil je niet, joh. Dat wil je niet. Die meiden. Volle lach ze al van. Welke grond mag ik in? Heer, neem mij op. Ik was net tot geloof gekomen, snapte het nog niet helemaal. Heer, neem mij op. Kom terug nu. Zo erg. En ik liep naar buiten en het gaat nooit meer goed komen. Het gaat echt nooit meer goed komen. Mijn leven was voorbij. Waarschijnlijk dat mijn vriendin afscheid nam, want zo'n loser wil je toch niet, hè, waar ze over op had zo te scheppen, die stelt zich voor als de vriendin van. Wat was het resultaat? Ik ben 3 jaar lang de vriendin van Jeanette geweest en ik werd omarmd. Ze bleken iets minder medogeloos te zijn als ik in mijn beeld had gevormd en ik was gewoon een van hun geworden. Juist doordat ik in mijn zwakte zoiets ongelooflijk stom zag. Dat is nou de strategie van de Heer. Dat is liefde. Dat is sympathie. Dat is niet de keiharde werkelijkheid die ik mezelf had opgelegd. Nee, dat is de liefde. Dat was compassie in mij gekomen. Dus de Heer, maak je nou niet te veel zorgen of jij wel het kunt. Als de Heer je inzet in Purmerend, dan gaat hij je strategisch inzetten. Waarom? Om de liefde te laten zegevieren. De Heer heeft ervoor gekozen om zijn zoon bekend te maken. Niet met een grote lasershow in de lucht. Maar hij heeft ervoor gekozen om jou in te zetten op een positie. Die hij goed acht. Waarin jij dus de beste bent. Waarin jij gepositioneerd door hem wordt. Waarom? Om op de bank te zitten? Nee, om te voetballen. Om het verschil te maken. En nu terug naar die strategie. Als jij jezelf te min vindt om een positie in te nemen, denk je dat je dan aan voetballer aankomt? Nee. Natuurlijk niet. Satan heeft een hele dood saaie theorie. Hij zegt, joh, je bent niks, dus je doet ook niks. Of gaat je alles laten doen? Dat is ook zo'n andere preek. En dan gaat hij alles laten doen. Hè? Vrouw met die koffers. Ik ben een keer met al die koffers binnenkomen rennen. Weet je nog zo mag ik weet nog. En dan gaat hij proberen in de stroom snel te krijgen. Waardoor je weer overspan wordt. Sta je ook stil. Dat moet je ook niet doen. Nee, nu gaat het over de doelgroep. Die gaat niet eens het veld op. Laat mij achter de schermen wat doen. Nee, je mag je positioneren. Dus jouw eigen waarde. Het vertrouwen, het zelfvertrouwen in Christus, je potentieel in Christus zien, is essentieel om jou aan het voetballen te krijgen. Beeldspraak, hè? Geestelijk. Dus krijg je volgende week een bedankje van de plaatselijke voetbalvereniging. Hey Gerard, we hadden 10 aanmeldingen. Fijne preek, ga ze door. Nou, ga ik volgende keer over korfbal hebben. Maar het is essentieel dat jij jezelf de waarde durft toe te krijgen. Die Vader God je toekent, waar Hij zijn Zoon voor gegeven heeft. Ja, maar Gerard, ik ben zo vaak afgewezen. Hè? Ik had dan geluk dat die meiden aardig voor mij waren, maar voor hetzelfde had ze me volledig afgebrand. Hè? Dat had me zo gekund en op 18-jarige leeftijd, onzeker als de nacht, heeft dat impact. Ja? Nu wil ik tot slot, voordat we naar dat belangrijke keuzemoment gaan, wil ik eventjes nog een ander bijbelgedeelte met jullie lezen. Kijk, dat is leuk, dan gooi je alles door de war en dan heb je ineens je eigen, ja, ik heb hem. Heb je ineens je eigen Bijbeltekst, die bladzijde 115 voor de MBG's onder ons. Wel van het Nieuwe Testament, als je bij het Oude Testament naar bladzijde 115 kijkt, zit je verkeerd. Want als jij de pijn hebt, Lucas, ik zal eerst zeggen, Lucas 20, we gaan naar Lucas 20 vers 17 en 18. Als jij pijn hebt van de afwijzing, van de vernedering, van in de hoek getrapt te zijn. Van je was een meisje, maar je had een jongen moeten zijn. Je was een jongen, je had een meisje moeten zijn. Je hield van ballet, maar je vader had bedacht dat je moest voetballen. Die pijn. Jezus heeft hem gevoeld. Ja, dan gaan we. Lucas 20. Maar hij zag hen en aan en zeide, wat betekent dit dat er geschreven is? En dit gaat over Jezus en daarmee ook een beetje over jou. De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden. Een ieder die op die steen valt zal verpletterd worden en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. Wauw. Jezus weet wat het is om afgewezen te worden. Jezus weet wat het is om vergek gezet te zijn. Jezus weet wat het is als je de koning der koningen bent om gedegradeerd te worden tot iets waar ze je over bespotten. Maar het resultaat? De hoeksteen waar alles uiteindelijk om draaide. Jij, u. Die misschien uit een generatie komt waarin je vrouw niet te veel voor moest stellen, mag vandaag een keus maken om dat minderwaardigheidsgevoel, die onvoldoende, om die af te leggen. En ik wil het muziekteam naar voren roepen voor ons optreden. Jij, als u, vanochtend door de Heer werd aangesproken en de pijn van mijn verhaal herkent, mag u nu naar voren komen in onze band spelen. Mag u nu een lied samen met mij zijn. Als u het gevoel hebt van, ik moet vandaag afrekenen met een leven wat achter mij ligt. Omdat ik het perspectief ga ontarmen. Mag je nu naar voren komen? Dat is doodeng. Geef. wereld, waarom moet ik nou naar voren komen? Laat mij gewoon op mijn stoel zitten, jonge man. De Heere weet toch hoe ik over mezelf denk. De Heere weet toch, ja, dat is waar, liefschap. Maar weet je hoeveel mijlpalen er in het Oude Testament geslagen zijn? Op een essentiële kruispunten van onze aartsvaders, van de mensen die de Heere geroepen heeft. En Abraham, weet je hoeveel mijlpalen die geslagen hebben? Bethel, en zo kan ik nog, weet ik hoeveel stenen die opgericht zijn, mijlpalen die gezet zijn. Waarom? Omdat je soms in het leven een mijlpaal moet slaan. Tot hier en niet verder. Hier is het. Dus jij. Vandaag denkt. Hier ben ik door gegrepen. Heb dan de moed naar voren te komen. Hun zijn de backing vocals op dit moment. Hun zijn de backing vocals. Als jij vandaag denkt, het is klaar. Ik stop met de vloek die op mijn leven is gelegd. Om minderwaardig te zijn. Onze tekst die komt op de beamer en dan laten wij ons door jullie toezingen. Ja, dat dacht ik van mezelf ook, maar de engelen die stemmen dat wel af. De Heer zit achter de knop. Ja, hier zit ook een hele goede man die de knoppen weet. Die weet het allemaal wel te draaien. Alsjeblieft. Want wij gaan hier een proclamatie doen. We gaan een proclamatie doen. En weet je waarom? Als je die vraag aan de Heer zou stellen, wat voor gereedschapstuk hij wil hebben, denk je dat hij voor een timmerman kiest? Of voor een motortester kiest? De Heer was een timmerman. Dus als je hem de vraag stelt, Heer, wat wilt u? Waar bent u enthousiast van? Als u het gereedschapstuk een cijfer moet geven, kies je dan voor een motortester of een hamer? Heb je wel eens een timmerman met een hamer aan het werk gezien? Die weet zo'n spijker te raken, ja, de hele dag door. Kaarsrecht, laatste slag, ietsjes harder, zodat hij onder de... Ja, is goed, zuster. Heel goed. Dus als jij denkt dat je een motortester moet zijn, de Heer zegt, je motortester kan ik niks mee. Eén keer slaan, spijkerkroon, motortester kapot. De Heer, als timmerman, zou dit stuk gereedschap in waarde boven de motortester verkiezen. Waarom? Omdat het in mijn man was. En wij gaan nu een lied voor jullie zingen. Waarin we gaan proclameren. En we worden daar wel bij ondersteund. Hè? Nou, zo werkt de Heer. En uiteindelijk draaien we nooit alleen van.
In God's hand, een hamer in God's hand. nichts. Auch wenn meine Ausgriffen es nicht freilich mache sein. Der Welt sehr vor Jahr kein schöner Leicht. Hau von mir, hau von mir.
Er kommt nicht, eh?
Ich weiß, dass der Vater mein Geld. Ich weiß, dass ich vom Vater bin. Ich weiß, dass ich im Warum
Hammer bin.
Ein Hammer in Gottes Hand. Ein Hammer in Gottes Hand.
En dan wil ik op de foto. Bij een overwinning. Kom jongens, we gaan op de foto. We gaan op de foto. We gaan een geestelijke foto maken. We gaan een geestelijke foto maken in de hemel. Ja, maak hem ook maar hier op aarde. Maar hij wordt er vandaag, wordt in de hemelse gewesten wordt hij gemaakt. Want wij zijn hamers. En jullie mogen ons één keer toezingen. Terwijl die geestelijke afdruk de geestelijke wensen maakt. Hier staan dienstknechten, discipelen voor de Heren. Met een waardetoekenning die ver boven het gemiddelde uitleeft. Waarom? Omdat het afgelopen is met het negatieve gebeuren. Vanaf hier staan de potentiële. Dus zing ons maar lekker toe. Want wij weten... Super. Hey, go for it. Dank jullie. Applaus voor jullie.